Goedemorgen allemaal. Het is mooi weer in Veenendaal. Het was nog mooier weer in Irak. Ik ben, eigenlijk is het gekke werk, maar ik ben vannacht teruggekomen uit Irak. En mijn moeder zei, je bent gek. Maar ik zei, nee, ik moet naar Veenendaal. Ik moet het woord van God delen in Veenendaal. Ik kan me herinneren, ik heb hier gesproken. Het zal het zijn geweest, een jaar geleden of zo, anderhalf jaar geleden. We hebben een fijne tijd met elkaar gehad. Daarna ben ik een keer ziek geweest en nu... Er kon niets mij tegenhouden, behalve dat we bijna gisteravond onze aansluitende vlucht misten. Toen heb ik wel gedacht, ik zal toch niet via Skype tot jullie moeten spreken. Maar gelukkig, we zijn er in persoon. Korte nacht gehad, maar een goede nacht. Omdat het oprecht een vreugde is voor mij als veldwerker. Wat pak jij?
Ik ben wat vergeten, maar de paarse groep zit hier in de zaal en er liggen hier... Ja, een soort van preekspeurtocht. Het is geen preekspeurtocht, maar een soort opdracht is die je kunt maken. Dus als je zin hebt, mag je die pakken.
Moet je die doen, je moet gewoon luisteren. Hè? Paarse groepen, rode groepen, ik vind dat interessant. Jullie zullen het systeem allemaal kennen. Waar was ik nou? Wat zei ik nou? Oh, ik had bijna de aansluiting gemist. Maakt niet uit, nee, maakt niet uit, dat moet allemaal gebeuren, joh. Maar ik ben blij dat ik hier ben, omdat het als veldwerker oprecht een voorrecht is om ook zo nu en dan eens een keer iets te kunnen delen van niet alleen het werk dat we mogen doen voor de vervolgde kerk. U kan zich misschien nog herinneren, ik werk voor Open Doors, het Midden-Oosten, Noord-Afrika, werkveld. Maar ook om dat te kaderen in het woord van God, het levende woord van God, en ook in de relevantie die het heeft voor ons hier in Nederland. Want uiteindelijk, en ik ben er afgelopen week in Irak weer achtergekomen, weer heb ik dat sterk ervaren, is het één verhaal. Het is één gemeente, het is één verhaal. En we zitten er allemaal met elkaar in. Zeker onze omstandigheden zijn anders. Het is heel veel comfortabeler, zou je kunnen zeggen, om volgeling van Jezus te zijn in Veenendaal, of in mijn geval in Zwolle. Of waar ook maar, zeg maar, in het gebied waar de kerk nog niet vervolgd is, zoals dat op andere plekken wel gebeurt. Maar uiteindelijk is het één verhaal. En wat daar gebeurt, gebeurt hier. De Bijbel zegt, als één lid leidt, leiden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde. Hun verhaal is ons verhaal en ons verhaal is hun verhaal. En ik wil ook proberen vanochtend om iets, we hebben wat kortere tijd in verband met avondmaal, maar toch iets van die werkelijkheid dichterbij te brengen. Want wat is er veel... te leren. We kunnen veel geven aan de vervolgde kerk in gebed, in een financiële ondersteuning en in een bemoediging door het sturen van kaarten en wat we allemaal maar niet doen. Nou, wat kunnen we ook ongelooflijk veel ontvangen. En wij zeggen altijd dat het vervolgde deel van een gemeente van Jezus heeft het nog niet vervolgde deel nodig, maar andersom net zo hard. Het nog niet vervolgde deel van de gemeente van Jezus, die in een soort genadepositie leven, die hebben ook nodig om zich te identificeren met het vervolgde deel, omdat je daarmee je ook identificeert met de leidende Heer. De Heer Jezus leidt doorgaand in zijn gemeente. Waarom? Zegt Paulus in de Colossenzenbrief, tot redding van de wereld, tot de opbouw van de gemeente. Nou, we hebben veel lessen mogen leren. Ik kan me nog herinneren, helemaal in het begin, toen ik als vrijwilliger begon. Ik ben nu 21 jaar betrokken in het werk voor de vervolgde kerk. En in het begin, ik was jurist in het noorden van het land en ik was vrijwilliger. Ik reisde veel met Anne van der Bijl, we deden veel spreekbeurten samen en al die dingen meer. En het was een soort ontdekkingstocht voor mij, omdat ik tot geloof gekomen ben in dezelfde maand waarin ik afstudeerde Nederlands recht in Groningen. Dus het was een belangrijke maand in mijn leven. Ik was bijna 25 en daar begon mijn wandel als jurist en mijn wandel met de Heer. Nou, het liep wel zo hoor. Mijn wandel als jurist en mijn wandel met de Heer Jezus. En zo op reis naar de vervolgde kerk, op reis met Anne en zo ontdekkend wat de Heer allemaal doet in de wereld vandaag. Wat hebben we veel rijke lessen geleerd en wat kunnen we veel rijke lessen doorgeven? We hebben lessen geleerd over hoeveel het woord van God waard is. Ik kan me nog zoveel ontmoetingen herinneren waarbij christenen in de vervolgde kerk hele delen van het woord van God uit hun hoofd kennen. Waarom? Omdat het reddend is voor hen. Als ze geen toegang hebben tot het woord van God fysiek, dan zit het in hun hoofd en de Heilige Geest spreekt het levend in hun harten. We hebben geleerd hoe elke bladzij van het woord van God eigenlijk gekleurd is met het bloed van martelaren. De prijs, in de eerste plaats betaald door de Heer Jezus en daarna door talloze martelaren, is enorm. Het woord van God is kostbaar. Wat hebben we veel geleerd over vreugde? Hoe vaak niet heb ik gezeten met een vervolgde broeder of zuster die naar de mens gesproken alles kwijt was. Soms zijn vrouw, kinderen, zijn kerk, zijn werk, wat ook maar. Ik zat gisterochtend koffie te drinken met een MBB-voorganger, een Muslim Background Believer voorganger. Iemand die tot geloof gekomen was, een Koerd, van een moslimachtergrond, een fanatiek, conservatief, islamitisch gezin. Hij was helemaal voorbestemd om imam te worden, maar hij is tot levend geloof gekomen in de Heer Jezus. Hij heeft de Heer Jezus gezien in een droom en een visioen, zoals zoveel dat meemaken in de moslimwereld. En hij wordt nu vervolgd, niet door de overheid, maar door zijn eigen familie. Hij leeft ondergronds, omdat twee van zijn ooms en een van zijn broers actief naar hem op zoek zijn en maar één doel hebben. Dat is hem ofwel terugbekeren tot de islam, dan wel hem ombrengen om de schandvlek die hij is geworden op de familie uit te wissen. Er wordt een grote prijs betaald. Maar als ik met hem zit gisterochtend en we dronken heel eenvoudig koffie en we spraken en we baden samen. Maar wat een vreugde straalde daar uit zijn ogen. En ik had bijna zo het gevoel als ik zo een beetje tegen hem aan ga zitten. Wie weet straalt dat zo nog een beetje op mij over en kan ik het vanochtend hier weer doorgeven. Wat een rijkdom om zo dicht bij de Heer Jezus te leven in de identificatie met het lijden, zeer zeker. En een hoge prijs die betaald wordt. Maar ook in identificatie met het diepste wezen van de Heer Jezus. De man die in één persoon smart en vreugde vertegenwoordigt. De man der smarten, maar van wie een kerneigenschap, zegt de Galatenbrief, is vreugde. En wat hebben we veel geleerd? En daar wil ik vanochtend het meeste over zeggen. Wat hebben we veel geleerd over gebed? Ik weet nog wel, toen ik zo begon in mijn wandel met de Heer, toen begreep ik eigenlijk nooit zo goed waar dat gebed nou voor diende. Ik dacht, dat is toch wonderlijk. De Heer weet alles. En dan moeten wij hem dan nog weer op de hoogte gaan brengen van dingen. En hij weet toch sowieso ook alles het beste. Dus moeten wij dan zeggen wat hij moet gaan doen. En ik vond dat een wonderlijk iets. Als jong christen, waarom toch dat bidden? Ik ben het natuurlijk gaan doen. Ik heb ook daar de kracht van ervaren. Maar het is altijd toch een beetje tweeslachtig gebleven. En toen ging ik voor het eerst naar Noord-Korea. Dit was in mijn vrijwilligersjaren. We gingen met een van de vele gebedsteams die Open Doors nog altijd naar Noord-Korea stuurt, om daar de bolwerken te slechten in gebed en om zichtbaar te zijn voor de christenen in het land, die ons niet kunnen ontmoeten, maar ons wel kunnen zien en daardoor bemoedigd worden. En ik weet nog dat ik op die gebedsreis meeging na lang, lang, lang aandringen van onze leider op het werk daar in Noord-Korea en de regio. En eigenlijk wou ik daar niet naartoe, want ik dacht, als ik geen christenen kan ontmoeten en met hen spreken, wat heb ik daar dan aan? Een beetje misschien egoïstisch gedacht, maar ja, ik was toen vrijwillig spreker. Ik wou in gemeenten verhalen doorgeven en ik dacht, waarom zou ik naar Noord-Korea toe moeten gaan om te bidden? Uiteindelijk belanden wij in Beijing, hoofdstad van China, en daar ontmoeten wij in voorbereiding op onze doortocht naar Noord-Korea de leider van ons ondergrondse werk in Noord-Korea. Een van de meest gevaarlijke posities binnen onze ministry. En hij komt ons ontmoeten in het hotel en hij zegt, weet je wel dat het netwerk in Pyongyang, de hoofdstad van Noord-Korea, weet dat jullie komen. Dat jullie met z'n twintigen waren we in een busje door het land gaan reizen. En ze weten dat jullie gaan bidden voor hen. En dat ze met hen, dat jullie gaan bidden voor het slechten van bolwerken. En toen zei hij iets wat mijn leven veranderde. Hij zei, en omdat ze dat weten, gaan ze de komende week extra gevaarlijke dingen doen. Ze gaan hun leven wagen de komende week, omdat ze geloof hebben in het gebed dat jullie bidden. Zoiets had ik nog nooit gehoord. Ik had nog nooit gehoord dat gebed niet alleen kostbaar kan zijn, en een beetje de algemene termen die eraan kan hangen, maar dat gebed ook zo krachtig ervaren kan worden in geloof, dat mensen bereid zijn hun leven te wagen omdat ze geloven in dat gebed. Heeft mijn gebedsleven compleet en doorlopend veranderd. En zoals jullie waarschijnlijk weten, als je de verhalen uit de vervolgde kerk en de informatie die Open Doors verspreidt volgen, dan weet je dat het eerste en het laatste wat de vervolgde kerk van ons vraagt, is gebed. Ik heb het gisteren nog gevraagd. De broeder die ik heb ontmoet, die heet Mohammed. Dat is wel interessant. Voorganger Mohammed. En die zei opnieuw tegen ons, toen wij zeiden van wat moeten we nou voor je doen? Wat kunnen we nou, wat is het belangrijkste wat we voor je kunnen doen? En hij zei twee dingen. Hij zei, bemoedig ons, blijf ons bemoedigen, blijf woorden van geloof sprekend. En zei hij, bid voor ons. Nou, ik ben dus in de kern een soort gebedszoeker, zeg maar. Ik ben ook een activist, ik wil graag iets doen. Als een kerk is afgebrand, dan wil ik hem weer opbouwen. Maar de vervolgde kerk blijft tegen ons zeggen, spreek woorden van waarheid en kracht, bemoedig ons en bid voor ons. En dan wordt er gewezen, en dat gebeurde ook gisteren weer, en daarom wil ik dat gedeelte met jullie lezen, naar 2 Koningen 6. Heel vaak naar 2 Koningen 6. Dus als je je Bijbel pakt en meeleest, dan wil ik zo met jullie kort door een gedeelte heen lezen. Ik heb dit gedeelte aangereikt gekregen in Syrië, in Iran, in Noord-Korea en gisteren dus weer in Irak. En dat gaat over het verhaal 2 Koningen 6 vanaf vers 8, waar de koning van Aram, dat is Syrië, strijd voert met Israël. En dat is niet een grote oorlog, een totale oorlog, maar het is meer een soort, je zou kunnen zeggen, grensconflicten. Een soort plaagstoten. Maar wat gebeurt er elke keer als de koning van Syrië wil aanvallen, hè, dat verhaal kennen we denk ik wel, dan is de koning van Israël al geïnformeerd. Laten we dat lezen. Vanaf, ik moet mijn bril opzetten, ik denk waarom kan ik het nou niet lezen? Ik mis een hulpstuk. Hier is hij. Hij zit vast. Daar is hij. Ja, kijk. Ja, dat is nu de leeftijd jongens, dat gaat zo. 2 Koningen 6 vanaf vers 8. De koning van Syrië voerde oorlog tegen Israël en pleegde overleg met zijn dienaren en zei, mijn legerkamp moet op die en die plaats zijn. Maar de man Gods, dat is Elisa, stuurde boden naar de koning van Israël om te zeggen, wees op uw hoede dat u niet langs die plaats trekt, want de Syriërs zijn daar neergestreken. Daarom stuurde de koning van Israël een boodschap naar de plaats die de man Gods hen gezegd had en waarvoor deze hem had gewaarschuwd, zodat men daar op zijn hoede was en dat gebeurde niet 1 of 2 maal. Kortom, dat gebeurde dus doorlopend, dat de koning van Syrië iets van plan was, dat de godsman Elisa dat van goddelijke spionage, denk ik dan, doorkreeg en dat doorgaf aan de koning van Israël. Toen werd de koning, vers 11, van Syrië innerlijk verbolgen over deze zaak, witheet van woede. Hij riep zijn dienaren en zei tegen hen, kunt u mij niet vertellen wie van ons voor de koning van Israël is? Oftewel, hij dacht, er zit een verrader in ons midden. Maar een van zijn dienaren zei, nee, mijn heer koning, het is Elisa, de profeet die in Israël is. Hij maakt de koning van Israël de woorden bekend die u in uw slaapkamer spreekt. Dan zeggen ze mensen dat de Bijbel geen humor heeft. Zelfs wat u in de slaapkamer besproken wordt, wordt doorgebriefd. Hoe dan deze dienaar weet dat het Elisa de godsman is die dat doorgeeft, weet ik niet. Maar zo wordt het gezegd. Vers 13. De koning van Syrië zei toen, ga op weg en kijk waar hij is, zodat ik er boden op uit kan sturen en hem kan laten halen. Hem werd daarom verteld, zie, hij is in Dothan. Dothan was toentertijd de hoofdstad van Israël. Toen stuurde hij daar paarden en strijdwagens heen en een groot leger. Die kwamen 's nachts en omsingelden de stad. De dienaar van de man Gods, de dienaar van Elisa dus, stond heel vroeg op en ging naar buiten. En zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. En toen zei zijn knecht tegen hem, ach mijn heer, wat moeten wij doen? Moet je voorstellen, dan sta je 's ochtends op en dan zie je dat machtige leger op die heuvels rondom Dothan. Dothan ligt in een vallei. En dan zie je dat toentertijd sterkste leger in de wereld heeft zich daar verzameld. En hij weet meteen, die zijn hier om ons te grazen te nemen. Want als Elisa te grazen wordt genomen, dan zat hij natuurlijk in de mix. Paniek. Dit is een gedeelte, denk ik, dat ik persoonlijk het beste zou kunnen begrijpen. Paniek. Wat moet je doen? En dat is ook precies wat hij tegen Elisa zegt. Maar dan komt vers 16, de woorden van Elisa. Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Wat een uitspraak is dat. Elisa volkomen kalm, de knecht in paniek, maar Elisa volkomen kalm. En schijnbaar ziet hij iets wat die knecht niet ziet, dan wel waarop de knecht het zicht verloren heeft. En dat staat in vers 17. En Elisa bad en zei, Heere, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En wat ik dan zo mooi vind in dit gedeelte, is dat er dus niet staat dat Elisa hem de huid vol schelt, jij kleingelovige, en wordt het nou nooit eens wat met jou, en eerst op de knieën en vergeef, weet je, dat hele verhaal. Nee. Hij zegt alleen maar, Heer, open toch zijn ogen, zodat hij het ook ziet. Een moment van genade is dat. En dan gaat het door. De gebedsverhoring. En de Heere opende de ogen van de knecht, zodat hij zag. En zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. En dan denken veel mensen dat hier een wonder gebeurt. Hè? Dat de Heer een wonder doet en dat opeens dan die paarden en wagens er zijn. Maar dat is niet wat het is. Het is geen wonder. De Heer opent simpelweg de ogen voor iets wat al realiteit is. Waar we het hier over hebben is dat Elisa bidt voor een hemels zicht. Je zou kunnen zeggen, hè, Paulus die zegt dan regelmatig in zijn brieven, wees nuchter. Dat is eigenlijk wat Elisa zegt. Niet, Heer, laat een wonder gebeuren. Nee, maak hem nuchter. Doe de knecht inzien wat uw hemelse werkelijkheid is. Die werkelijkheid is namelijk dat er een machtig leger van engelen en van hemels vuur rondom de volgelingen van Jezus is. Is het zicht daarop regelmatig weg door de druk van de wereld en vervolging en alles wat op ons pad komen kan, juist als we Jezus volgen? Tuurlijk. Maar de werkelijkheid is daar. Een hemels zicht, dat is waar Elisa voor bidt. En de Heer is genadig en liefdevol en hij laat het zien. Nou, en dan uiteindelijk, en we gaan het vanochtend niet helemaal lezen, dan zie je dat in dit geval dat de Syriërs met blindheid worden geslagen. Een heel verhaal, dan is er nog een leugentje om bestwil op een gegeven moment. Dus dan wordt er gezegd dat ze in de verkeerde stad zijn. Dat is niet zo, ze zijn in de goede stad. Maar goed, dat loopt zeg maar fysiek goed af, zou je kunnen zeggen. Maar essentieel hier is dat er twee dingen gebeuren. Elisa spreekt eerst woorden van bemoediging. Namelijk, zij die met ons zijn, zijn meer dan zij die met hen zijn. Het is een geloofsuitspraak. Dat is het eerste wat hij doet. Het tweede is, hij bidt. Hij zegt, Heer, open zijn ogen, zodat hij uw hemelse werkelijkheid, uw hemelse overwinnende werkelijkheid, ziet. Die twee dingen, bemoediging en gebed. En dat is precies wat de vervolgde kerk vraagt. En dat is precies waarom de vervolgde kerk ons meermalen op dit Bijbelgedeelte wijst. En dat is wat ze tegen ons zeggen. Dat is wat broeder Mohammed gisterochtend tegen ons ook zei. Bid voor ons, bemoedig ons, wees een Elisa voor ons. En dan in dit geval loopt het dus fysiek goed af. Hè? Er komt zeg maar fysieke redding. Maar heel vaak in de Bijbel is dat helemaal niet zo. En het gaat dus niet om het fysieke verhaal, om hoe het fysiek afloopt. Het gaat om het zien van de hemelse werkelijkheid. Om het leven in de werkelijkheid van God en daarin overwinnend zijn. Dat is waar het over gaat. Vergelijk het verhaal van Stefanus. Stefanus in het boek Handelingen, die ziet niet alleen een hemels leger van vuur en engelen, die ziet iets nog oneindig veel machtiger. Die ziet namelijk de leider van het leger van de hemel, de Heer Jezus zelf, de opperbevelhebber, terwijl hij nog op aarde is. Dat is de enige keer in de Bijbel dat dat gebeurt. Stefanus op aarde, vlak voordat hij doodgemarteld zal worden als martelaar voor Jezus, ziet de Heer Jezus in volle glorie. Vervolgens wordt hij wel doodgemarteld. Hij wordt gestenigd. Dat loopt fysiek niet goed af. Maar de situatie is vergelijkbaar. Namelijk, Stefanus sterft wel met een hemels zicht. Hij sterft in volle waarheid en daarin in vrijheid. De waarheid maakt vrij, zegt het woord van God. Nou, en dan kun je eindeloos doorgaan in de Bijbel. En in de werkelijkheid van de vervolgde kerk. En dan zou je uitgebreid kunnen inzoomen. We hebben vandaag helemaal geen tijd voor. Om gebedsverhoringen te bespreken. Maar reken maar, als wij denken aan de christenen die vandaag de dag gevangen zitten in Irak. Als wij denken aan de honderdduizenden vluchtelingen in alleen al het Midden-Oosten. Mensen die gevlucht zijn omdat ze horen bij de naam van Jezus. Als we denken aan de christenen in de kampen in Noord-Korea. Hoe vaak is het niet zo dat op gebed zij open ogen krijgen en de hemelse werkelijkheid zien die ver uitstijgt boven dat wat zij fysiek en daardoor ook mentaal en daardoor soms ook geestelijk meemaken. Satan doet alles om ogen te sluiten, maar God opent ogen op gebed. En dat is dan ons gebed voor hen. En ik wil een krachtige oproep doen om dat gebed te bidden en om bemoedigende woorden te spreken, om mee te doen aan kaarten, acties en wat we maar kunnen ondernemen. Maar dan ook weten dat er ook andersom gebeden wordt voor ons. Want op sommige momenten zijn zij Elisa, op sommige momenten zijn wij Elisa. En ook zo hier in de gemeente en onderling in Nederland. Als je broer of zus wankelt, als je broer of zus het zicht verliest, wees dan een Elisa. Spreek woorden van kracht en bemoediging en bid voor open ogen. Want dan gaan wij met elkaar de finish halen. En ik zou ook willen oproepen om in die geest de avondmaal te vieren. Vanochtend in eenheid met de vervolgde kerk, wetend dat wij Elisa zijn voor hen. Maar zij ook Elisa zijn voor ons. We zijn aan elkaar gegeven. Amen.